We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Nee, want gisteren hadden wij natuurlijk onze 100ste aflevering.
Precies, vandaag 101.
En vandaag...
101 Dalmatiërs.
Ja, maar dat is niet wat ik je wilde laten horen.
Okay. Wat dan?
Vraag ik u aandacht voor het volgende. De fractie van de staatkundig gereformeerde partij viert vandaag dat zij 100 jaar zetelen in deze Tweede Kamer.
Even voor de relativering. Ik dacht 100 dagen versus 100 jaar in de Tweede Kamer.
Jeetje.
De SGP. Nou, gefeliciteerd.
Leuk.
Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis. Waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. En dat gaat over, gewoon een keertje, niet over de boeren. Niet over de politiek.
Nee.
Keiharde wetenschap, zometeen. Elementaire deeltjes, hele kleine deeltjes. Daar gaan we het zo over hebben. En het is vandaag dinsdag 5 juli. We beginnen vaak even met te helpen herinneren dat je je kan abonneren op deze podcast. En als je dat doet, dan zou je bijvoorbeeld ook de aflevering van gisteren geluisterd hebben, waarschijnlijk.
Waar ik een voorspelling heb gedaan over Wimbledon.
Die niet uitkwam.
Ja, alweer eentje die niet uitkwam. Nee, het was heel wishful thinking, maar zandschulpje, zoals ik hem gisteravond voor de televisie noemde.
Ach.
Die heeft helaas verloren in 3 sets van onze meneer Nadal. Dus, jammer.
Ja, precies. En die voorspellingen die kan je ook altijd op Instagram zien, dan moet je even het account
BNR
volgen.
Ik heb geen sportverstand.
Ja, je kan het ook anders zeggen. Ze zijn allebei best wel ver gekomen.
Ze zijn allebei heel ver gekomen.
En dan gaan we naar dingen die ons opvallen in het nieuws.
Mm-hmm.
Nou, zal ik je vertellen
je op?
Dat mijn laatste beetje gevoel voor de boeren echt gewoon weggemaaid is met grote landbouwmachines.
Oké, wat dan?
Dat stukje
stond al niet zo aan de kant van de boeren, maar...
Nou, nee wel. Ik moet het goed zeggen. Ik snap dat zij een probleem hebben.
Ja.
Ik snap dat er voor een heel groot stuk door de politiek in de afgelopen 30 jaar is veroorzaakt. Afgelopen 40 jaar. Aangemoedigd door de boerenlandbouwlobby meteen. Of de grote landbouwindustrie misschien beter. Dus, maar ik snap even goed dat ze nu een hele lastige situatie hebben. Ik heb geen geduld met al die trekkers die steeds totaal intimiderend en agressief mensen gewoon opzij zetten. De vluchtstroken blokkeren als er ambulances langs moeten en zo. Dat soort, daar heb ik echt geen geduld mee.
En nu, wat vind je dan nu voor de supermarkten staan dan? Want dit is niet meer op de wegen, dus wij hebben er eigenlijk geen last van. Ze zijn nu heel gericht bij die supermarkten aan het protesteren. Vind je dat dan beter?
Nou... Maar ik ga eerst even...
Ik hou de spanning erin. Heel benieuwd wat je hiervan vindt. Maar...
Nee, wat er vandaag gewoon het laatste beetje medeleven... dat ze als ze dan een stukje natuur gaan omploegen en bemesten.
Ik wou zeggen
vandalisme. Bij Stroe is dat gebeurd. Ik wou zeggen het is vandalisme, maar het is eigenlijk terrorisme. Het is gewoon met door dingen kapot te maken... je politieke zin door te drijven.
Ze waren naar Stroe. Ik was ook op die trekker naar Stroe.
Ja, dat was een
sowieso
open plek.
Al een redelijk beschermd, volgens mij, gebied is dat.
Ja, maar precies,
en wat hebben ze toen gedaan?
Ze zijn dat natuurgebied ingereden. Ze hebben een open plek waar dus gras en dat soort dingen op de grond staan. Hebben ze helemaal omgeploegd. Zodat het nu een soort een doodveldje is.
Maar het was toch het terrein van een boer zelf die dat zei? Want er was het georganiseerd door een boer. Die zei van jullie zijn welkom op mijn terrein.
De actie toen?
Ja.
Nee, maar de afgelopen dag hebben ze gewoon een stukje in de natuur.
Dat heb ik nog niet meegekregen.
Het is niet overdreven groot. Het is misschien niet het allerkwetsbaarste gebied.
Maar dat hebben ze gewoon...
Ze hebben gewoon de natuur kapot zitten maken.
Nee, dat vind ik serieus.
Het is echt,
nee, maar ik werd ook een beetje misselijk van... je moet kiezen tussen welke koe we vanavond gaan slachten of zo. Dat soort dingen. Ik hou daar ook niet van. Je moet niet dreigen richting dieren of de natuur. Dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld.
En toen vroeg je nog over de distributiecentra van de
Nou, dat vind ik dan wel weer logisch op zich. Om daar dan ook...
Die link snap ik.
Ja.
Maar wat ik niet snap...
Nou, de supermarkten zelf niet. Want die hebben
we hebben geen
belang in dit probleem. Wat natuurlijk ook een beetje bijzonder is. Maar goed, ja.
Ik kan me wel een link voorstellen.
Ja, precies. Het linkje is er wel.
Maar het optreden van de overheid, de politie vooral... dat snap ik dan weer niet. die dan bij Schiphol zeggen, dit is de belangrijke infrastructuur. En die hadden meteen, dat wisten we niet, maar dan blijkt ineens dat de overheid ook hele grote trekkers heeft om er tegenover te zetten. Netjes in douane blauw geschilderd. Terwijl ik zou denken, ja, Schiphol is natuurlijk best belangrijk voor Nederland. Mm-hmm. Maar zijn de distributiecentra voor het eten in dit land niet de echte infrastructuur die belangrijk is om de mensen bijvoorbeeld voedsel te geven? Dus ik snap niet dat die trekkers van de marechaussee niet ogenblikkelijk alsnog uit de garage gehaald. Ja. En één voor één al die distributiecentra ontzetten.
Ze worden nu ook wel op veel plekken weggeveegd. En minister Jezilkes die heeft wel gezegd van het is aan de lokale autoriteit om dat nu te gaan doen of om dat te bepalen. En dat gebeurt nu wel al overal op veel plekken.
Ze bemoeit zich dan niet mee. Ze zegt dan jullie moeten het zelf lokaal maar zien. Dat vind ik ook al jammer. Maar,
wat moet je dan doen? Als een nationaal alles iedereen gaan weghalen overal?
Ja.
Ja?
Ja, want het is best belangrijk dat mensen kunnen eten.
Ja, maar we kunnen echt wel even een halve dag zonder het verste appeltje in de supermarkt. Dat is ook echt. Als er iets niet erg is, dan is het denk ik om even een dagje niet boodschappen te halen.
Misschien is het voor sommige mensen zelfs wel gezond.
Ja, maar, precies. Blijf nog maar even langer staan.
Het verschil dat Schiphol een belangrijke infrastructuur is en de voedselverspreiding in het land dat niet is. Sorry, dat snap ik echt niet.
Ja.
Oké, genoeg opinie. Terug naar het nieuws. Zullen we het hebben over homogenezing?
Ja, laten we het daarover hebben.
Het wordt niet verboden of het wordt wel verboden?
Nou, dat is ook weer zo mooi. Even interessant hoe dat wordt aangepakt.
Ja, de regering
deed krachtig op. Ze zeggen dat ze het afkeuren, maar ze laten het aan de Tweede Kamer. Maar dat kwam omdat de Tweede Kamer al sowieso bezig was met een initiatiefwet om het te verbieden. Maar er is toen ook destijds in de Kamer afgesproken dat er eerst nog een groot onderzoek zou komen naar dit fenomeen.
Omdat homogenezing kan niet, bestaat niet. Hè? Ik bedoel, je kan het verbieden of niet, maar het is niet dat je het kan doen.
Nee, want ik heb dus net even in dat rapport zitten lezen. Dus het gaat eigenlijk dan meer over dat mensen, ja, ze veranderen dan niet hun gevoelens of hun geaardheid, maar ze onderdrukken het of kiezen dan een andere levensstijl. Dat is wel overigens precies wat het heel ingewikkeld maakt, waardoor ik wel heel benieuwd ben naar uiteindelijk de initiatiefwet. Want in dat onderzoek wat is gedaan, dat is supergoed onderzoek, echt iets van 150 of bijna 200 pagina's van de Vrije Universiteit Amsterdam, zie je wel dat de definitie van homogenezing heel breed is opgesteld. Dus het kan ook zelfs iedere onbewuste poging zijn van een religieus leider of een autoriteitsfiguur die door zelf iets op een manier erover te praten of dingen uit te spreken, daarmee anderen het gevoel geeft dat het een niet gewenste geaardheid is. Dus ik denk dat het nog vrij ingewikkeld gaat worden om te bepalen van wat zijn nou hele onwenselijke conversiepraktijken en wat is gewoon. Ja, je mag ook een vrijheid van opvatting hebben over die
geaardheid. Maar je kan wel zeggen, je mag dit soort behandelingen niet aanbieden.
Nee. Maar dat blijkt dus allemaal heel erg in. Nee, dat blijkt dus heel weinig te zijn. Dus het aantal daadwerkelijke kunnen pinpointen. Er zijn eigenlijk nagenoeg. Nou, er zijn heel weinig plekken waar daadwerkelijk professionals zich aanbieden als ik ga mensen met inderdaad een soort uitdrijving of met een soort van zware, elektroschok of medische behandeling ga ik proberen hun geaardheid te veranderen.
Maar met groepstherapie en gesprekken, sessies.
Ja, maar daar wordt het alweer een schemergebied. Want als je zegt van je zit in een geloofsgemeenschap waarvan de gelovige zelf zegt, ik wil die gevoelens liever onderdrukken, want ik wil er geen uiting aan geven. Dan mag je natuurlijk naar wel gesprekken met elkaar over voeren. Dus
ik
ben nog heel erg benieuwd waar exact het verbod op gaat komen, wat dan de definitie wordt. Dat geeft mij dat onderzoek nog niet, denk ik, heel veel opheldering. Dus misschien dat het kabinet daarom wil zeggen, laat dan maar eerst de Tweede Kamer met.
Want ik was net inderdaad een beetje voorbarig met de regering deed weer daadkrachtig op. Maar als er dat was natuurlijk cynisch bedoeld. Maar als er een initiatiefwet voor ligt, dat heeft deze regering met zichzelf vooral afgesproken. Dan geeft de regering geen oordeel meer. Dan zeggen ze, de Kamer komt met een wet. Dan moet de Kamer het ook zelf weten.
Dus daar kijken we naar uit.
Tenzij
dus,
er echt hele ernstige redenen zijn waarom bijvoorbeeld Nederland uit elkaar moet vallen of de oorlog ontstaat met de Belgen.
Ja.
Dus als het echt niet kan, dan. Maar in principe.
Maar dit hele kijk, ik denk dat het heel goed is. Want het is allemaal gaan rollen naar aanleiding van die Eén Vandaag uitzending. Waarbij een jongen blijkbaar 2 jaar werd opgesloten in een boerderij.
Ja.
Toch zo snel mogelijk dat soort kwalijke praktijken verbieden. Dat lijkt me heel goed.
Dit was een grapje over boeren. Ja, je moet het er maar bij zeggen. Voor je het weet, rijden er ineens trekkers hier door de voorruit.
Foutje was het geen boerderij, maar was het een hut, een blokhut of een weet ik veel wat.
Dan is het
goed. Ja.
Kom, we moeten een voorspelling doen.
Nou, mag ik die dan koppelen aan een nieuwsbericht dat we niet hebben? Oh nee, maar jij moet een voorspelling doen. Want ik heb al 2 dagen op rij over Wimbledon. Ik wilde een voorspelling doen over Sjoerd van Linde en het proces wat nu weer wordt uitgeschoven tot en met september. En ik wilde voorspellen dat dan nog het rapport niet gaat komen. Maar jij mag misschien zo.
Oh, maar dan ga ik...
ga jij hem overnemen?
Even denken of ik hem ga overnemen. Ik weet nog niet of ik het
zo... Jij bent zoveel tactischer met je punten. Dat nee, helemaal niet. Beste luisteraars, nee, maar Mark neemt dit bloedje serieus, dit spel. Echt bloedfanatiek.
Ik zit te denken wat ik geloof, wat ik verwacht. Nee, ik ga iets anders voorspellen dan jij van plan was. Ik ga voorspellen dat het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sjoerd van Linden en zijn 2 kompanen, dat zou voor de zomer komen. En dat halen we toch maar niet. Het is niet de eerste keer dat het uitgesteld wordt. Het komt nu in september. En dan is natuurlijk het de verwachting dat je dan gaat denken, nou, dan zal het september ook wel weer niet halen. Maar ik wil optimistisch zijn. Ik denk dat ze het voor het eind van september daadwerkelijk hebben opgeleverd, dit rapport. 1 oktober, dan weten we dit. Dan, ik vind het een soort hobbyonderwerp voor mij dit.
Ja, ja, ja.
Toen ik vanmorgen zei, we moeten het hier in de podcast over hebben. Toen zei jij, Talita, ja, maar ik hou ook heel erg van die dingen.
Ja, heel
dus
erg
dit zelfs. Moet een heel leuk gesprek worden.
Want dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Dit gaat over onze bouwsteden, toch? Van alles om ons heen.
Het gaat over de kleine deeltjes.
Ja,
ja, en we doen het ook voor jullie natuurlijk.
En economie.
Ja. 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 En dat is de stem van Ivo van Vulpen, van Nikef. En we gaan het hebben over die hele grote deeltjesversneller die weer aangezet wordt op dit moment, hè?
Ja, super. Heel spannend moment. Vraag wat je
Lars
wil weten. Wat willen jullie weten ervan?
Ik dacht dat we klaar waren. We hebben een model met alle kleine deeltjes erin. Alle protonen en elektronen en alle deeltjes die daar nog weer in zitten.
Ja.
Daar hebben we een groot systeem voor. Dat past heel aardig. En er was nog 1 deeltje wat we zochten. Het Higgs-deeltje, dat is 10 jaar geleden gevonden. Toen waren we klaar, toch?
Ja, in principe klaar. Maar ja, weet je, je denkt dan een beetje na over wat weet ik nog niet. En dat is gewoon... Dat kunnen kleine dingetjes zijn, dat kunnen grote dingetjes zijn. Maar er blijven altijd vragen over. Ja, en de vragen die over zijn, ja, die zijn eigenlijk wel heel erg groot. Dus we kunnen hier heel rustig gaan praten over alle dingen die we wel begrijpen.
Mm-hmm.
En dat is echt heel mooi, hè? Dus we hebben echt in de afgelopen 100 jaar enorm doorgedrongen tot de essentie. Dus we weten eigenlijk waar het heelal uit is opgebouwd. Wat de elementaire bouwsteentjes zijn. Hoe die aan elkaar geknoopt zijn. Maar er zijn een paar dingen die we niet begrijpen. En dat zijn de grote waarom-vragen. En net als alle wetenschappers in de wereld, ja, nemen we steeds een stapje, proberen we die grenzen van de kennis op te rekken. Dus ook hier weer mee met de Large Hadron Collider.
Zijn dat kleine dingen die we nog niet weten? Of zijn er misschien ook dingen die gewoon echt mis zijn aan wat we nu denken te weten?
Ja, er zijn een paar dingen die we gewoon niet weten. Ja, dat zijn dingen die je iets beter wil maken. Dus mm-hmm. Je hebt gelijk dat we met de Large Hadron Collider al een aantal jaar hebben gekeken naar de natuur. Eigenlijk wat we doen is foto's maken van de wereld van het allerkleinste. Dat maakt het mogelijk voor ons om daar in die wereld rond te lopen en rustig te bekijken wat er gebeurt. Nou, de afgelopen jaren is de Large Hadron Collider even stilgelegen. En wat hebben we gedaan? We hebben gezorgd dat aan de ene kant de Large Hadron Collider meer foto's kan maken tegelijkertijd, meer botsingen tegelijkertijd.
Ja, oh, misschien moeten we dat even zeggen, want ik zeg een deeltjesversneller. Ja. Maar het is een apparaat waarin elektronen en protonen tegen elkaar aan botsen.
Ja, ik zit met experts.
Ik moet even een stapje terug. Wat voor apparaat dat is. Ja, het is niet je normale huis- en keukenapparatuur.
Maar je zei het
maar.
Je doet het ook voor ons. Maar we zijn er niet zo bij betrokken in de
dagelijkse praktijk. We nemen gewoon een stapje terug. Dus het idee is dat we naar kleine dingen willen kijken. Nou, als je naar kleine dingen wil kijken, dan kan je dat met je ogen bekijken. Maar op een gegeven moment zijn de dingen te klein om met je ogen te zien. Gewoon het menselijk lichaam schiet gewoon tekort. We hebben een truc verzonnen. Dat is de microscoop. Dus met de microscoop kan je ook naar kleine dingen. Kleiner dan je zou kunnen doen met allerlei lensjes en zo. Maar dat heeft een limiet. Dat heeft een fundamentele limiet. En dat is ongeveer 1 miljoenste meter. Dus we kijken met onze ogen naar dingen omdat licht afketst van een object. En dan komt het in ons oog terecht. Maar licht kan niet afketsen van dingen die kleiner zijn dan 1 miljoenste meter. Nou, 1 miljoenste meter is prima voor de meeste mensen.
Ja.
Maar niet voor mij en mijn collega's. Want wij willen kijken wat is nog kleiner. Wat zijn de atomen? En dan moet je een truc verzinnen. Als het niet op de ene manier lukt, dan moet je een truc verzinnen. Ja. En we hebben een truc verzonnen. We hebben een truc verzonnen dat we naar dat kleine object waar we naar kijken, dat we daar hele kleine kogeltjes op afschieten. En die ketsen vervolgens af van dat object. En de manier waarop ze afketsen, dat zegt iets over dat object zelf.
Wat zegt het?
Nou, dat laat zien hoe dat object eruit ziet. Dus bijvoorbeeld, als ik hier een aantal kogeltjes heb.
Zegt het de vorm of zegt het gewicht of zoiets?
Zegt bijvoorbeeld de vorm, ja. Bijvoorbeeld, stel dat ik een object heb wat uit rook bestaat, ik noem maar wat. Ik schiet daar kogeltjes op af, gaan die kogeltjes gewoon dwars er doorheen.
Ja.
Als het object is van een houten plaatje is, ja, dan ketsen ze gewoon recht naar mij terug. Maar als het een ingewikkeld pluche poppetje is van Donald Duck, ja, dan gaan ze op een hele rare manier afketsen. Okay. Met behulp van wiskunde kan je kijken dat als je weet hoe die deeltjes afketsen, dan kan je leren hoe dat object eruit ziet. En een deeltjesversneller is eigenlijk een manier om hele kleine kogeltjes te maken. En daardoor kan je steeds kleinere objecten bestuderen. En eigenlijk zijn dat eigenlijk de vingers waarmee je de natuur bevoelt en betast.
Dus je kijkt eigenlijk niet eens rechtstreeks. Je kijkt naar het patroon van waar die deeltjes allemaal naar af, waar ze afwijken. Ja. Welke baan ze volgen.
Ja, dat is eigenlijk wat we doen. En als je naar die wereld van het allerkleinste kijkt, dan krijg je daar een gratis soort bonus bij. En de wereld van het allerkleinste, dat is een wereld met kwantummechanica en relativiteitstheorie en ingewikkelde theorieën.
Ja. Als je de kans hebt om Einstein te noemen, weet ik, dan moet je dat altijd doen. Dat is goed voor de luistercijfers.
Ga ik doen. Daar komt hij. Albert Einstein. Albert Einstein heeft gezegd, de formule E is mc kwadraat.
Daar heb je hem.
Daar is hij, de beroemdste formule. En die zegt dat energie en massa eigenlijk aan elkaar gelijk zijn. En dat betekent voor onze natuurkundigen dat je het ene in het andere kan omzetten. Nou, dat je massa om kan zetten in energie. Dat weten we dat het werkt, omdat dat zo brandt de zon. Mm-hmm. Maar je kan het ook andersom doen. Je kan ook op CERN doen het andersom. Dan gaan we energie bij elkaar brengen en dan gaan we massa proberen te maken. Dus als je die kogeltjes keihard op elkaar schiet, dan heb je heel eventjes heel veel energie bij elkaar. Ja. En daaruit kan je nieuwe deeltjes maken. Deeltjes die af en toe maar heel even leven, maar die wel onderdeel uitmaken van die hele rare wereld van het allerkleinste. En dat...
Wat is het belangrijkste inzicht dat we daar tot nu toe uit hebben gekregen, uit die deeltjesversneller?
Nou, een van de belangrijkste inzichten is de ontdekking van een deeltje dat daarin verborgen ligt. Dus in al die botsingen bleek een deeltje te zitten wat we nog nooit eerder hadden gezien.
Dat Higgsdeeltje.
En dat Higgsdeeltje is eigenlijk een inzicht. Daarmee begrijpen we hoe het kan dat deeltjes massa hebben. Dus jij hebt een massa, ik heb een massa, alles heeft massa. Nou, dan denk je nou lekker belangrijk. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, als deeltjes geen massa hadden, dan konden ze nooit samen klonteren. En hadden ze nooit klontjes gevormd in het heelal.
Ja.
En had het nooit de zon dus nooit bestaan, had de aarde nooit bestaan.
Zouden wij nooit bestaan. Ja, precies.
Dus ja, we begrijpen nu hoe het kan dat wij bestaan. Dus dat is best een essentieel ding. En het mooie is met dit soort natuurkundig onderzoek, als je dat eenmaal bedacht hebt.
Maar dat deeltje, daarvan was eigenlijk bedacht door mensen zonder het te kunnen waarnemen. Er moet een deeltje zijn, een ontbrekend deeltje, wat die massa verklaart. Is er nu ook zo'n open vraag waarvan je zegt, nou, daarvan vermoeden we dat zouden we moeten kunnen vinden met die deeltjes sneller door hem weer aan te gaan zetten. Maar we hebben het nog niet.
Ja, dat is het, ja. Zal ik het zeggen?
Glimmende oogjes. Ik wil het weten.
Nou, het mooie is dat we proberen altijd, kijk, die open vragen die we hebben, die zijn soms moeilijk te begrijpen en we proberen het altijd te delen. Dus een van de allergrootste vragen die open is, dat we nu, ik heb net een mooi verhaal dat we weten wat de elementaire bouwsteentjes zijn. Dus we weten waar de zon en de planeten van zijn opgebouwd. Maar we weten ook dat voor elke kilo in het heelal die we begrijpen, is er 5 kilo die we niet begrijpen. En dat is best wel raar, want ja, ik stond net heel trots te vertellen over wat we wel begrijpen, maar ik begrijp eigenlijk maar 20%. En die andere 80%, daarvan weten we, het is massa, maar het is niet opgebouwd uit die deeltjes die we al kennen op aarde. Dus het is een onbekend deeltje wat zeg maar 80% van de massa van het heelal maakt.
Ja.
En wat wij nog gaan proberen is, we hebben natuurlijk wel, dat is een probleem, hè? Best een groot probleem als je 80% van wat je wil bestuderen niet begrijpt. En daar proberen we ideeën voor te bedenken. Dus theoretisch natuurkundig proberen te bedenken, hoe zou dat nou kunnen? Hoe zullen we nou een deeltje kunnen bedenken?
Ja. Wat is de hypothese?
Nou, ze hebben een van de hypotheses dat het een massief deeltje is. Mm-hmm. En in heel veel van die theorieën zou het mogelijk moeten zijn om met botsende protonen in de Large Hadron Collider die deeltjes ook zelf te maken. Dus niet alleen maar in de natuur te kijken, hopen dat we ze kunnen vinden en dat doen collega's van ons, maar je zou ze ook zelf kunnen maken. Nou, en daar zijn we naar op zoek. Dus dat betekent dat er in al die botsingen, die miljarden botsingen van dingen die we al kennen, dan zouden er ook een paar moeten zitten die gek zijn, die raar zijn, die er anders uitzien. Die een aanwijzing zijn dat we een donkere materiedeeltje hebben gemaakt.
Ja.
Want dat is waar je het over hebt. Over
dark matter.
Dark matter, ja.
Ja, mag ook in het Nederlands worden.
Ja, het klinkt gewoon zo. Het klinkt eerlijk.
Als je naar foto's kijkt en je ziet iets heel geks. Voordat je moet zeggen van, ik heb Loch Ness gezien. Kan je
maar
ook,
is dat dan toch, want dan probeer ik het toch te begrijpen hoor. Maar is dat dan gewoon een ander soort massa dus? Andere vorm van massa dan de massa die we nu kunnen.
Ja, nou, de massa die we nu kennen, dus alles wat massief is, bestaat uit atomen. En die atomen bestaan weer uit die kleine elementaire deeltjes. Dus alles wat we kennen, dat massa heeft, bestaat uit atomen. Maar dit deeltje is geen atoom. En die bestaat toch. En
bestaat
hij toch,
ja, dus hij moet toch een iets
anders. Of kan dat een vergissing zijn? Dat het eigenlijk helemaal bestaat niet bestaat. Dat er een andere verklaring is.
Dat andere kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk altijd. Maar
ja, het heeft best
alle aanwijzingen die we zien. Mm-hmm. Die wijzen erop dat het een massief deeltje is. Maar ja, er zijn altijd mensen die zeggen, nou, jullie laten je meedrijven en misschien moet je het heel anders bekijken. Dat die mogelijkheid blijft altijd open.
Het heeft best een paar honderd jaar geduurd dat we dachten dat de zon om de aarde draaide. En het was al die tijd was het heel gek om het andersom te noemen.
Ja, zeker.
En het vereist best wat vrijheid van denken. Om te denken, nou, weet je, al die collega's van mij zijn in de war.
Absoluut. Dus enkele dingen. Nee, maar vaak gaat het erom dat één iemand of twee mensen echt een nieuwe klik maken. Van, oh, zo kan je het ook zien. Net wat ik zei, die truc van die microscoop. Op een gegeven moment denkt iemand, hey, zo kan het ook. Ja, dus de deeltjesversnellers hebben ook zo'n moment gehad. We waren groter en groter en groter aan het doen. En in één keer bedacht iemand hoe je het echt een miljoen keer goedkoper kon doen. En veel sneller.
Kleiner en simpeler.
Ja, dus uiteindelijk gaat er een man of een vrouw komen die zegt van, jullie zien het verkeerd, je moet dit doen. En dat doen we ook echt. Hè? Dus de meeste theoreten die iets bedenken, dan gaan wij proberen om te kijken, is dat nou echt waar of niet? Want je kan wel een idee hebben, maar de enige manier om te testen of het echt waar is, is om een experiment te doen. Ja. Anders kan je wel van alles verzinnen.
Is het potentieel disruptief, zeg maar, voor ons begrip van de werkelijkheid? Wat we hierin hebben, om het vinden van die dark matter. Is het zo groot ook? Wordt daar nu zo naar gekeken van, nou ja, dat kan wel echt alle fundamenten weer op zijn kop zetten van de kwantummechanica, of niet?
Ja, want we hebben nu een hele theorie. Die is klaar. Die zit in een doosje, heel keurig, strikje eromheen. Maar dit deeltje past er niet in. Ja. Dus als dat deeltje moet een plek krijgen, en waarschijnlijk zit dat dus in een nog grotere doos die we nog niet begrijpen. Dus als je dit vindt, dan pas heb je bedenkt, oké, dit bestaat. Hoe past dat nou bij de rest? En wat voor impact heeft dat? Wat voor consequenties heeft dat voor ons begrip van het heelal?
En voor alles wat we al wisten van het bekende stelsel.
Om het maar even heel plat te maken, bij de ruimtevaart komen ze dan altijd met, nou, GPS heeft het ons opgeleverd. Is er een kans dat die donkere materie, dat we daar in de praktiek over 100 jaar gewoon
precies, hoe gaan we hier geld
maken
aan verdienen?
Het leven er beter van wordt.
Het
leven er beter van wordt, vind ik wel fijn.
Nou, wat wel mooi is, dat vaak is het zo, en dat is eigenlijk het wat je ook ziet. Kijk, je kan moeilijk vooruit denken. Ik kan wel een heel mooi toekomstbeeld schetsen. En we kunnen wel mooi dromen. Dat kan. Maar je kan ook terugkijken. En eigenlijk gaat het er meer om dat, om tot die wereld door te dringen. Ja, dus om tot die wereld door, moet je dingen uitvinden die nog niet bestaan.
Ja.
En die dingen, die technologische vooruitgang. Dus het is natuurlijk de fundamentele.
Ja, je weet maar ook nooit die technologische vooruitgang
is belangrijk. Ja, dus toevallig heb ik. Laatst had ik met iemand erover. Dat bijvoorbeeld als jij misschien een tumor hebt, dan moet een arts een foto maken van binnen in je lichaam. Ja, hoe dan? Nou, dat gebeurt met een PET-scan. Maar daar zit antimaterie in. Daar zitten deeltjesdetectoren in om te kijken hoe je een foto uit je lichaam kan maken. En als je dan een tumor hebt, dan word je bestraald. Hoe dan? Waarmee?
Okay, ja, precies.
Nou, ik heb het nu een beetje zo om me heen gevraagd. Aan een stuk of 200 mensen, denk ik. En heel weinig mensen weten waar je dan mee wordt bestraald. Dat zijn met deeltjes. En die deeltjes worden gemaakt uiteindelijk met behulp van een deeltjesversneller. Dus in elk ziekenhuis
staat een klein deeltjesversneller.
Dat weten weinig mensen. En dit is al heel oud natuurlijk, dus ik lepel het op als voorbeeld. Maar er zijn er best wel wat voorbeelden van technologische vooruitgang die in de wetenschap gebeurt. Dat doen de wetenschappers niet met het idee van, we kunnen er geld mee verdienen.
Nee.
Maar dit is wel een manier om ook de industrie uit te dagen om iets te doen wat ze eigenlijk nooit zouden kunnen doen, maar toch kennis te ontwikkelen. En dat komt altijd weer terug in de maatschappij. Dus dat is echt heel mooi.
Even terug nog weer naar de echte keiharde fundamentele wetenschap. Want ik hoorde je het woord antideeltjes noemen. Wat ook alweer iets mysterieus is. Was het niet zo dat het model wat wij nu gebruiken, dat daar iets mis was met hoe de antideeltjes daarin passen?
Nou, eigenlijk is het je kijkt naar de natuur. Hè? Dus de natuur gedraagt zich op een manier, niks is logisch. Hè? Dus je kijkt naar de natuur en de natuur gedraagt zich gewoon hoe ze zich gedraagt.
Mm-hmm.
En een van de dingen is dat we gezien hebben dat voor elk deeltje moet er ook een antideeltje zijn. En zo werkt het ook de natuur. Dus als jij in CERN een deeltje maakt, krijg je één antideeltje. Maak je drie deeltjes, krijg je drie antideeltjes.
Er is altijd een bonnetje.
Ja, maar nou komt het. Als je naar het heelal kijkt, is er alleen maar materie. Is er geen antideeltje?
Ja, zie, dat was mis. Ik zei het
ergens is de helft van de materie is ergens in de gedurende de leeftijd van het heelal verdwenen. Maar hoe kan dat nou? Dus er zijn mensen op CERN, dat is een speciaal experiment, die zoekt, zijn er nou toch verschillen tussen materie en antimaterie die dat verschil zouden kunnen verklaren?
En dat is dan ook weer misschien iets waar net het model een klein beetje niet past met de werkelijkheid. Want dat heb je met modellen natuurlijk. Die zijn hartstikke goed, maar nooit perfect.
Natuurlijk, ja. Je probeert te beschrijven wat je ziet. Je probeert de natuur te beschrijven en je houdt er rekening mee. Niks is logisch.
Dat vind ik ook. Ik denk ook dat bijna niemand zich dat realiseert. Dat als natuurkundige je nooit mag denken dat iets logisch is.
Nee, maar het gek genoeg is dat het... Als we nu kijken naar de natuur, en die zit best wel ingewikkeld in elkaar. Het is een hele grote, ingewikkelde formule. Maar de onderliggende principes zijn extreem simpel. Mm-hmm. Ja, dus er is een hele simpele wiskundige symmetrie die de natuur volgt. Dus de natuur heeft gewoon een regelboekje. Gewoon een wetboek van strafrecht. Die heel simpel is. Een paar regeltjes. De vraag is natuurlijk, waarom? Waarom? Wat dicteert nou dat die regels, de natuur zoals wij hem zien... Geen enkel
daar
idee.
Krijg je geen antwoord op.
Daar krijgen we geen antwoord op. Maar...
Waarom zit er zo'n logica onder? Dat is, ja. Ja,
maar we kunnen het wel proberen. We kunnen wel proberen erachter. Ja. Wat zijn die regels? Waar komen ze vandaan? Hoe kan het nou dat er een heelal is? Hoe kan dat nou? En waarom zit er wat in? En er zijn allemaal grote vragen. Existentiële vragen. Die we kunnen overdromen en over filosoferen. Maar je kan ook met het experiment proberen pragmatisch...
Heb je wel eens gehad dat je door die dingen die worden ontdekt... over hoe zit het in elkaar... dat je ook een soort... iets brengt persoonlijk in hoe je naar de wereld kijkt. Want ik
een soort religieuze beleving, vaak je daarna?
Nou ja, geeft het je ook wel eens rust of antwoorden... of juist geeft het je onrust of levert je ook... Ja,
dat laatste een discussie. Ik zag laatst een discussie, dat gaf me enorm veel onrust. Hmm. Eigenlijk eerlijk, om eerlijk te zeggen. Ja, ik wil jullie niet allemaal in onrust storten of in drama's. Het heelal is heel groot. Maar niemand begrijpt
oneindig groot,
waar het vandaan komt. Maar er is ik sprak met een theoriecollega. Mm-hmm. Die zei van ja, het heelal is misschien wel oneindig groot. Oh. Maar dat past niet in mijn hoofd. In de zin van, dat kan niet dat het... Het is wel heel raar dat het groot is, maar dat het oneindig groot is... Ja, daar kan ik gewoon niet bij. En mijn collega zei, nou, we zullen het nooit weten, Ivo. Dus maak je het er niet zo druk om. En wat bleek, ik maakte me er wel druk om.
Yeah.
En dat is wel heel gek, ja.
Ja, het is oneindig is zo'n concept wat je gewoon met je hoofd niet kan bevatten of zo.
Nee, dus, nee. En ook maar als je erover na gaat denken van... Hoe kan het nou dat er zoiets van ruimte bestaat?
Relativeert wel lekker. Ja,
dat is echt... Dat lijkt iets zo'n grote vraag waar je soms niet bij stilstaat. En als je erover nadenkt, dan is het ook echt heel gek. Hoe kan het nou dat er iets zoals ruimte bestaat?
Ja.
Ik weet het ook niet. En we kunnen er ook heel verdrietig over doen. Maar we kunnen ook lekker van het leven genieten.
Of ook een beetje bescheiden of zo. Dat we toch, ik vind het altijd wel mooi dat het ons heel bescheiden maakt. Want ondanks al onze intellectuele capaciteiten... zijn er nog zulke fundamentele basisvragen over ons bestaan onbeantwoord. Ja, ik vind dat wel fantastisch ook wel dat dat zo is ergens. Het maakt ook wel een beetje nederig van hoeveel hebben we nog te ontdekken.
Nou, het is echt heel mooi. Kijk, wij doen het stukje van de elementaire deeltjes. Ja. Maar er zijn ook mensen die zijn heel druk bezig met... kunnen we het menselijk gedrag begrijpen? Of kunnen we het dierenrijk begrijpen? Of kunnen we de geschiedenis begrijpen in een bepaald kader? Dus er zijn op allerlei gebieden proberen mensen een beetje orde in de chaos te scheppen. Om te begrijpen we het een beetje? Ja. Nou, en daar zijn we nog steeds mee bezig. En dat is gewoon een heel mooie tak van sport om dat te doen.
En die machine wordt nou weer aangezet na 3,5 jaar?
Ja.
Het duurt ook nog een tijdje voor het überhaupt begint te draaien, denk ik.
Want nou, sterker nog, ik weet niet hoe laat het nou is, maar om 4 uur zouden ze beginnen.
Echt?
Dus
net een uurtje staat hij aan.
Dus hij staat net een uurtje aan. En dat is, het is gewoon een ingewikkeld apparaat. Het is natuurlijk...
Je doet niet één schakelaar om.
Het is niet de stekker erin en...
Het is niet de stekker erin en op die hele grote knop met 0 en 1 zoeken en dan aan. Dat is het niet. Maar het is natuurlijk wel een apparaat wat we al kennen. Dus het is zeg maar een verbeterde versie van een apparaat wat we kennen. En daar horen gewoon een aantal stappen bij. Dus je gaat niet gelijk vol gas, maar daar horen gewoon een aantal stappen bij. Eerst een paar protonen een rondje. Dan een rondje naar links en naar rechts. Dan met hogere energie. Dan botsen. Nou,
kijk,
mooi.
Als je het steeds blijft doen, want er was bij de vorige keer nog een keertje iets. Toen ging er een of andere zekering ergens door.
Ja, dat was vorige keer een heel groot probleem. Het probleem is, als het misgaat, kan het ook wel heel erg misgaan. In dit geval met de versneller. Dus we doen het gewoon heel voorzichtig. En als je die botsing hebt, daarna is het de taak aan het fototoestel. Het experiment om die foto's te maken. Werkt dat allemaal? Dat is ook allemaal enorm high-tech. En er is er gewoon maar één apparaat van. En ja, dat is allemaal super high-tech. Maar ook wel weer gewoon door mensen gemaakt. Weet je, door jonge promovendi die hier in Amsterdam zitten. En in Valencia en in Düsseldorf en in Lund en in China. Dus overal komen ze vandaan.
Ja.
Dat is best ingewikkeld.
En ja, dat we denken dat de meeste mensen zich dat ook niet realiseren. Maar als je uiteindelijk over een paar jaar waarschijnlijk de eerste wetenschappelijke publicaties hiervan krijgt. dan staat er bij wie allemaal meegewerkt aan het artikel. En dat is bij dit soort onderzoek zijn dat honderden mensen. Pagina's en pagina's met auteurs.
Ja. Van over de hele wereld.
Ja. Maar dat je gewoon dus voor één artikeltje waarin dan staat, nou, we hebben dit deeltje gevonden. Of we hebben iets gevonden wat hier... Hier blijkt toch een afrondingsfoutje te zitten in wat we dachten.
Ja.
En honderden mensen.
Dit is een tak van sport. Het is dus heel ingewikkeld om zo'n apparaat te maken.
Wie financiert dat eigenlijk? Allemaal alle landen?
Is dat elk land financiert het. Dus dat wordt een beetje gedaan naar rato van het bruto nationaal product, zeg maar.
Ja, mooi.
Zo wordt het gedaan. En ja, het wordt vaak... Ik bedoel, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het heel veel geld. Het is natuurlijk... alle landen van de wereld doen het samen. En dit is ook iets dat je alleen maar voor elkaar krijgt als je alle wetenschappers van de wereld zover krijgt dat ze samen gaan werken. Nou, je kent al misschien een paar natuurkundige wetenschappers, hebben jullie in de podcast al ontmoet. Dat zijn niet de meest makkelijke mensen altijd om mee te werken. Die hebben altijd hetzelfde idee van ik weet het beter. Dus om die mensen echt samen te laten werken, ja, is enorm mooi. En dat kan echt alleen maar als je een gemeenschappelijke droom hebt. Dat is de enige manier waarop het werkt. Ja. En dat is, CERN is daarmee ook wel meer dan alleen maar een wetenschappelijk experiment. Dat is ook wel een soort plek waar de wereld samenkomt. En dat maakt het echt heel bijzonder.
Oké, nog één laatste hele platte vraag. Lopen er nog Russen rond in het experiment? Of zijn die allemaal het CERN uitgezet?
Nou, dat is een ingewikkelde discussie, ja. Dus er zijn experimenten waar Russische instituten in zitten. En dat is een discussie die nog gaande is. Hoe moeten we daarmee omgaan? CERN is niet politiek, maar het is ook wel de realiteit.
Rusland is dat duidelijk
dus,
wel.
Dus hoe ga je daarmee om? Ik heb het over CERN als een plek waar de wereld samenkomt. En ja, dit is dus ook een plek waar bijvoorbeeld in de Koude Oorlog de Amerikanen en de Russen samen ook werkten en praten over wetenschappelijk onderzoek. Ja, en nu heb je zo'nzelfde situatie met Oekraïne en Rusland. En dat is gewoon heel ingewikkeld hoe daarmee om te gaan. Je kan je niet je ogen sluiten voor de realiteit. Je kan zeggen van CERN heeft niks te maken met politiek, maar het is nu gewoon de wereld binnengedrukt. En een van de dingen die we nu besloten hebben is dat we nu geen publicaties doen als experiment.
Dus je ontdekt iets, maar je publiceert het niet in een wetenschappelijk blad.
Nou, op dit moment, voordat we een beslissing hebben genomen, hebben we gezegd we gaan nu even niet publiceren.
Even
dus we gaan wel de publicaties afmaken. Mm-hmm. Maar we gaan en we laten reviewen, maar we gaan het niet laten publiceren met alle namen en alle instituten erop. Dat ligt gewoon te gevoelig. En die discussie die gaat nog. En het is onduidelijk hoe dat zich
uitgaat. Maar dat raakt direct carrières, toch? Want zullen mensen zijn die misschien graag willen publiceren snel.
Het raakt zeker carrières. Het raakt ook alle plannen. Want ja, de Russen en de Oekraïners doen natuurlijk dingen op zich. Net zoals Nederland en Duitsland wat dingen doet. Maar ja, je kan je ogen niet sluiten voor de realiteit.
Ivo van Velpen, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik vond het wel fijn dat het even niet over de boeren en niet over... Ja, trouwens, dan kruipt toch de oorlog er wel weer ineens doorheen.
Ja, gaan we vaker doen, het over de wetenschap hebben. Dat is fijn.
Ja, precies. Als je ook denkt dat dat een heel goed idee is, mail even naar denieuwsdag@bnr.nl. Of laat het weten via Twitter, @denieuwsdag. En je kan ook nog naar Instagram, @bnr. Want daar vind je dan onze voorspelling. Ik weet niet of dat het medium is om te reageren met... ik wil meer wetenschap.
Nee, doe maar via
Mag,
Twitter.
Maar ik weet niet of we het dan zien. Ik denk dat we er zijn, hè?
We zijn er.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ja, morgen hebben we trouwens wel weer... zeer waarschijnlijk over boeren.
Over boeren.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.